podcast van de huisartsopleiding Amsterdam UMC. Met de titel Het recht is er niet om je te beperken, maar kan je ook helpen. Bij me zit Jolanda van Balven. Zij zal zich zo meteen even voorstellen. Welkom. En ik ben Martine Samson, huisartsopleider en huisarts in Amsterdam aan de VU. Welkom nogmaals.
Dankjewel Martine.
Fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, een eer om door jou geïnterviewd te worden voor deze podcast.
Nou, leuk. Hey, de titel. Het recht is er niet om je te beperken, maar kan je ook helpen.
Ja, mooie titel. Resoneert compleet. Ik ga je vertellen wat ik daarbij denk. Aan studenten en dan sowieso aan huisartsen en specialisten in India die ik school, zeg ik vaak het recht, regels geven je vrijheid. En dan zie ik mensen kijken van de, want laten we wel zijn, van nature heb je niet een affiniteit met mijn vakgebied als arts. En toch durf ik de stelling te verdedigen dat regels je vrijheid geven. Kijk even naar het verkeer. In ons gewone verkeer zijn we ontzettend blij dat we regels hebben. We komen op een kruispunt, we zitten niet met zweet in onze handen van hoe nu. Omdat we regels hebben, gaan we zo van A naar B. Rond jullie vakgebied staan ook allemaal regels. Het niet kennen van die regels maakt ook dat je vaak aan een collega vraagt, heb jij enig idee of dat kan of dat mag? En de ander zegt, nou, dat weet ik niet. Volgens mij mag dat allemaal niet. En dan zeg je, maar het zou toch wel moeten kunnen? Het houdt je maar af van waartoe je beroepsmatig op aarde bent, is om met patiënten bezig te zijn. Dus op het moment dat je de regels kent, die hoef je niet leuk te vinden, maar dan geeft het je wel een steun in je praktijk. En dat hoop ik dat je regels ook zo kan bekijken. Dat je daar steun aan kan ontlenen. In plaats van dat je denkt, oh my god, die regels, ik vind ze vreselijk.
Ja, herkenbaar.
En wat ik dan vaak doe, is dat ik ook zeg tegen mensen, nou ga ik jullie dingen bij elkaar halen die geen natuurgetrouwe weergave zijn van jullie dagelijkse praktijk. Want gelukkig gaat het natuurlijk heel vaak gewoon helemaal heel goed en fijn. Maar het gaat erom dat je een gevoel krijgt waar in juridische zin je kwetsbaarheid zit. Dat je denkt, weer in de metafoor van het verkeer, daar zit een bocht in de weg. Toch even gas terugnemen, want dat is een bocht waar je toch even uit moet kijken. Nou, zo probeer ik wat gevoeligheid te creëren. Dat je denkt, oh ja, als ik het dan maar zo doe, dan kan ik ook de obstakels omzeilen.
Ja. Ja, mooi. Hey, want ja, ik heb je nog helemaal niet gevraagd om je voor te stellen. Misschien is dat nog wel handig. Wat is je achtergrond?
Ja, dat is leuk. Ik heb een dubbel expertise, gezondheidsrecht en privacywetgeving. Dat doe ik soms in combinatie met elkaar, ook vaak los van elkaar. Dus binnen het gezondheidszorgdomein geef ik heel veel bij. Nascholing, ik ben jarenvoorzitter geweest van klachtencommissies, medische instituutscommissies. Maar op een gegeven moment zijn je termijnen voorbij, dus dan is dat over. En in het gemeentelijk domein werk ik in het kader van de doorontwikkeling van de werkteams, apenkampscheiding, huisgeweld, kindermishandeling, nazorg ex-gedetineerden, ondermijning, aanpak en bescherming, mensenhandel. En dan zeg je, wat is de common ground? Ja, je moet over de domeinen heen met elkaar samenwerken. En dus moet je informatie delen. En toen werd de AVG van kracht en iedereen roept, oh, zo'n nare wet. En er is geen mooiere wet dan de AVG.
Ja, en toen jij mij dat vertelde, dacht ik, oh, dat is leuk om daar meer te weten. Ja. En daar gaan we straks ook meer over horen aan de hand van de casuïstiek.
Ja.
Want dat is wat ik met je wil gaan doen. Ik wil een aantal dingen die wij in de praktijk tegenkomen als huisarts en ook dus de huisartsen in opleiding met je door gaan nemen en kijken wat dat dan juridisch betekent en wat dat dan voor ons in de praktijk eigenlijk betekent.
Ja.
Zullen we van start?
Ja, heel graag.
Even kijken. De eerste casus die ik wilde bespreken is dat er een meisje van 14 bij mij op spreekuur komt. Zij is zwanger en wil het niet behouden, is daar heel erg van geschrokken en wenst een abortus. Maar de ouders mogen dat niet weten.
Ja.
Hoe handel je dan?
Ja, dat is een groot probleem natuurlijk voor het meisje zelf. Laten we dat voorop stellen, want die heeft een enorme struggle in haar hoofd. Maar dan gaan we het even juridisch invliegen. We hebben drie leeftijdscategorieën in de WGBO. 0 tot en met 11, 12 tot en met 15 en 16 jaar en ouder. En dit is een stramien, een denkstramien, waar je als huisarts je voordeel mee kan doen. Grosso modo kan je zeggen dat de leeftijdscategorie 0 tot en met 11 jaar zijn de ouders je andere partij, hè, in de behandelovereenkomst. En daar bespreek je mee hoe het met het kind gaat enzovoort. Maar, zegt de wetgever, vanaf 12 jaar worden die jonge mensen toch zelf ook wat mondiger. Dus die moet je er wel bij gaan betrekken. Maar ook de ouders. Dus 12 tot en met 15 heb je als uitgangspunt te maken met de ouders en de jongeren zelf.
Ja.
En dan vanaf 16 jaar ben je nog weliswaar niet volwassen. Dat ben je pas als je 18 bent. Maar dan, zegt de wetgever, dan ben je eigenlijk wel zo volwassen dat je dan de bandenovereenkomst zelf zonder je ouders kan doen. Het is even een stramien met vele uitzonderingen. Want je kijkt natuurlijk naar het kind zelf. Als je een jongere hebt met LVB-problematiek en die is dan 17 of 18 of 19... dan denk je, ja joh, jij hebt echt je ouders nog wel nodig, maar natuurlijk. En dan handel je als goed hulpverlener. De categorie 12 tot en met 15 zeg je als uitgangspunt heb je te maken met de ouders en de jongeren zelf. Dus in theorie, als het kind wat heeft, hebben de ouders recht om geïnformeerd te worden wat er met het kind aan de hand is. Echter, er zijn onderwerpen zoals zwangerschap, de vraag om abortus, anticonceptie, geslachtsziekte, waarvan je weet dat jongeren op die leeftijd niet willen dat hun ouders dat weten. En denk even aan eergerelateerde problematiek, dat een meisje zwanger is en zegt, als mijn ouders dit weten, nou ja, dan ben ik zelfs niet eens mijn leven zeker. Ja. Dus het gaat er altijd om dat je inzoomt op het belang van dat jonge mens. 14 jaar wil niet dat de ouders het weten, dus ga er, probeer erachter te komen. De reden is dat die dat ze dat niet wil. Ja. Maar begeleid dan dat kind zo goed mogelijk. En zorg er dan voor, want ja, ze kan natuurlijk ook allerlei verschijnselen krijgen na die abortus en dat ouders gaan vragen, ja, wat is er met jou aan de hand? Ja. En zelfs bij de huisarts komen van, ja, ik weet niet, maar dat kind van mij, en vertel. En dan denk je, oh ja, het is een minderjarig kind, hè, zegt moeder. En ik wil wel weten, ik heb recht op informatie, het is een minderjarig kind. En dan krijg je het als huisarts moeilijk dat je denkt, ja, maar hoe dan? Hoe dan het uitgangspunt, ja, als een kind op die leeftijd gevoetbald heeft, bij wijze van, en die knie is helemaal gedraaid en ouders zeggen dan van, joh, wat denk jij? En komt het nog wel goed met die knie? Nou, dat zijn casus waarvan je denkt, volkomen logisch dat je daar ouders bij betrekt. Maar dit zijn typisch van die casus waar je inzoomt, wat is het belang van het kind? En zorg ervoor dat ze dan een goede zorg krijgt, een goede nazorg, en dat ze een team heeft om op terug te vallen, om haar te begeleiden, want een kindje verliezen, ondanks het feit dat je denkt 14-jarige, diep in paniek. Maar het heeft natuurlijk wel enorme impact.
Ja.
Dus dat zij om wat voor reden ook de ouders er niet bij wil hebben, dat respecteer je dan. Maar zorg er dan wel voor dat er een goede opvang is. Ja. En een begeleiding door een psycholoog of weet ik veel wat. En dan moeten we ook nog hebben over, stel je voor dat er dan hoe gaat het met de rekeningen, hè? Ja, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Want als er dan een rekening bij een paar maanden op de deurmat komt, waarvoor is die geen? En ik betaal alleen maar, zeggen ouders, als ik weet waarvoor ik betaal. Dus vertel. Mm-hmm. Nou, dat is een ramp natuurlijk voor het kind. Ja. Dus is het van het kind een idee van, nou, dat vinden mijn ouders niet goed? Is het een idee alleen in het bolletje van het hoofd? En dat als de ouders het zouden weten, dat ze een hele liefdevolle begeleiding ook van ouders krijgt, is dat natuurlijk verre te prefereren. Maar denk aan situaties wat ik net zei met eergerelateerd geweld. Dan denk je, we moeten dat meisje veilig houden.
Ja, dus je mag, je zou mogen afwijken, ja. Gefundeerd.
Absoluut.
Als jij denkt dat het voor het kind uiteindelijk toch beter is om het niet te delen met de ouders.
Ja.
Dat moet je dan wel goed kunnen beargumenteren. En ik denk dat je het voor jezelf als huisarts ook behoorlijk moeilijk maakt. Ja. Want inderdaad, je moet nadenken over de financiën. Ja. Maar het mag wel.
Ja. En ik heb altijd ook een gereedschap, ga ik je nu ook gelijk geven, Martine. Dat is de weegschaal van vrouwen justitia. Ja. Want het gaat altijd om de balans van de in geding zijnde belangen. Ja. Dus aan de ene kant leg je het belang van dat jonge meisje van 14 die abortus wil, die blinde paniek dat ze zwanger is, dat legt gewicht in de schaal. Aan de andere kant weet je dat ouders als uitgangspunt recht op informatie hebben. Maar hoe is het in deze casus? Welke van die twee belangen weegt het zwaarst? En dan zie je dat men bang is. Na afloop stel je voor dat er een klacht komt, hoe zal de rechter oordelen? De rechter zegt, ik ben niet geïnteresseerd in de wijsheid achteraf. Ik ben geïnteresseerd in het moment waarop u de beslissing nam. En dan is de toetssteen, kon u, dokter, in redelijkheid tot uw standpuntbepaling komen? Wat waren uw argumenten? En dat betekent natuurlijk wel, helaas, dat kan ik niet leuker maken, net de Belastingdienst, maar dat je wel aan een goede dossiervoering moet doen. Wat zijn je af- en overwegingen? En hoe heb je dat kind dan begeleid? Want na zo'n abortus zal zo'n meisje ook nog begeleiding moeten hebben. Ik denk alleen al, ik ben maar jurist, hè, maar volgens mij gebeurt hormonaal ook heel veel met zo'n meisje. Ja. En dan komt ze niet op school en dan roept school tegen de ouders van, Marieke is niet op school, ja, en dan? Nou, weet je, dus dan gaat er een cascade. Dus daar, En dan zeg je, ben ik daar als huisarts voor op aarde om dit allemaal te regelen? Nee, nou niet om het allemaal zelf te regelen, maar wel om de context te bedenken. En want als je 14 jaar bent, dan kan je dit allemaal niet overzien hoor, wat dit allemaal betekent.
Nee.
En hoe dan te handelen. En daar moet ze echt in begeleid worden.
Ja, en proactief.
Ja, zeker.
Als huisarts.
Ja, zeker.
Dat mooi, bijzonder dat jij op de hulp. Jij zit ook een beetje op de hulpverlenerstoel dan.
Ja.
Ja, goed om te horen. Veel ervaring, denk ik. Ja, dus nee, samenvattend heel duidelijk dat je het mag doen. Goed argumenteren. Goed opschrijven. Ik denk ook dat we als huisartsen weten dat we in sommige situaties, dus vechtscheiding, of waar inderdaad om de hoek komt kijken dat het wringt, dat je dan goed op moet schrijven.
Ja.
Dus de simpele dingen.
Ja,
kun je best wel eens laten om op te schrijven.
Natuurlijk. En ook daar, ook dat moet je weer loslaten. Dat je denkt, nou, net als als je elke dag die verkeersinformatie hoort met de files en dan altijd ongevallen. We zeggen ook niet, we gaan de weg niet meer op, hè, want ongevallen. Nee, en dat je denkt, oh ja, ik moet een heel goede dossiervoering doen. Ja, maar als ik dat de hele dag zit te doen, heb ik weer een klacht van een patiënt. Die zegt, hoe dokter, zie je mij nog wel zitten? Mm-hmm. Want je zit alleen maar met je hoofd in je scherm. En die zegt, hallo, ik zit aan de overkant van je tafel, hè? Mm-hmm. Ja, ja. En jij zegt, ja, maar we moeten een goede dossiervoering doen. Zegt de patiënt, maar ik vind het wel prettig als je even naar me luistert.
Ja, ja. Je behandelt de patiënt en ja, niet tuurlijk, het tuurlijk. Dossier.
Dus altijd, ga altijd afdalen naar je professionele doktershart en redeneer vanuit je dokter zijn in de casus. En weeg ook vanuit jouw doktersargumenten op die weegschaal van vrouw justitie. Welke belangen zie jij er in het geding en wat vind jij het zwaarst wegen op dat moment? En wees daar niet bang voor je oordeel, want je bent een heel goed opgeleide zorgverlener.
Ja.
Dus vertrouw jezelf. Ja.
Mooi. Nou, dan ga ik naar de volgende, ja, denk ik. Patiënt komt op het spreekuur en wil een MRI van de rug. Want hij heeft recht op zorg. Jij kunt hem niet geruststellen. Uitleg helpt niet. Ja, wat doe je?
Het zit in het pakket en het wordt vergoed, hè?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk. Ja, mensen hebben al gegoogeld en die zeggen, ik kom even voor een verwijzing. Daar helpt mijn vakje ook wel bij. Ik ga het even weer juridisch aanvliegen. Toen de WGBO ooit geformuleerd werd, jaar 80 van de vorige eeuw, toen was het idee, patiënt heeft zelf beschikkingsrecht over die behandeling wel of niet wil. Nou, dan moet hij dus informatie krijgen en dan moet hij ook toestemming geven voor de behandeling. En dan vroegen ze aan de wetgever, ja, maar kan de patiënt nou ook zelf gaan bepalen wat voor behandeling die dan wil? Nee, 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 zei de wetgever. Toen al, en dat is nog steeds de lijn, we hebben niet in de zorg het monteursmodel. Ik vind de kreet nog heel mooi, die staat in de toelichting op de wet. En wat is nou het monteursmodel? Ik ga naar de garage, ik zeg, mijn auto maakt een raar geluid, mensen kijken er eens even naar. Ik zeg tegen de garage, oh ja, bar de week wil ook gelijk 4 nieuwe banden. Nou, die garage kijkt naar mijn banden, zegt, die zijn heel prima hoor. Zegt, jawel, maar ik wil 4 nieuwe banden. Wat zegt de garage dan? Prima, klant is koning, als ze maar betaalt. Ze kijken elkaar aan en denken, het mens is niet wijs. Maar als zij 4 nieuwe banden wil, prima. Dat hebben we nadrukkelijk niet in de zorg. Wat is dan de norm voor het handelen? Niet het monteursmodel. Dus niet de wensen van de patiënt in de zin van, geef mij die MRI maar, geef mij die verwijzing maar, enzovoort. Nee, de professionele standaard, dat is de norm voor het handelen. Dus de normen die jullie in de beroepsgroep hebben afgesproken. Dat is de norm voor het handelen. Dus dat geeft je ook wat steun in de rug. Dus als een patiënt komt met een, in jouw ogen, onzinverzoek voor die MRI. Want ja, ik heb in de tuin gewerkt, ik heb heel veel pijn in mijn rug. Het zit een pakket en het wordt vergoed, dokter. Het punt is dat je als huisarts uit je balans getrokken wordt. Want je denkt, die argumenten kloppen. Het zit in het pakket en het wordt vergoed. En ze hebben recht op zorg. Dat klopt. Maar ik heb alleen maar recht op zorg die volgens de beroepsgroep geïndiceerd is. Ik kan dus niet mijn eigen wensen neerleggen van ik wil dat wel, dat je denkt, nou ja, ik zie er geen reden voor. Ik kan natuurlijk wel een behandeling die jullie geïndiceerd vinden weigeren, maar dat is van een heel andere categorie. Maar kan ik gewoon mijn wensenlijstje neerleggen, de boodschappenlijstje en zeggen, voldoe daar maar even aan. Nee, zegt de wetgever. Nou, weet ik ook wel dat jullie als huisartsen wel eens, ik vond het prachtig dat ik een keer een collega huisarts van jou, Martine, hoorde zeggen, nou, ik geef de patiënt wel eens een relatiegeschenk. Dat ik zeg, hier heb je je verwijzing. Maar dan doe je dat niet. Als je dan een keer meebracht met de patiënt, dan doe je dat niet omdat je denkt, ja, de patiënt heeft daar recht op. Maar dat je denkt, nou ja, oké. Ik geef je het voordeel van de twijfel. Maar even terug, ik geloof dat het belangrijk is voor zeker jonge huisartsen om je vast te houden. Dat je ook tegen de patiënt zegt, het klopt, het zit in het pakket, het wordt vergoed. Maar als ik jou nu die MRI ga geven, dan ga ik gewoon buiten mijn eigen lijnen kleuren. En wij worden gehouden te handelen volgens de normen van onze beroepsgroep. Dus ik doe dan dingen die volgens onze beroepsgroep niet in orde zijn. Dat kan me zelfs tuchtrechtelijk verweten worden, zeg je tegen de patiënt. Dus ik kan echt niet met u meebuigen. Natuurlijk moet je wel vragen, waarom kom je voor die MRI? Wat is de reden? En dat je goed uitvraagt. Nou, zegt hij, de buurman heeft het ook gehad. En dan kan je precies zien wat er aan de hand is. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Vind ik eigenlijk wel een fijn idee. Dat je denkt, nou, weet je, we gaan het eerst even aanzien. Nou, dat vind ik onzin. Ja, dat kan je wel vinden. Maar op dat moment, als je dan alsmaar mee zou buigen met die patiënt, dan denk je, nou, dan kan je net zo goed mee in de spreekkamer zetten. En dan zeg ik, nou, zegt u het maar, wat mag het wezen? Dan word je als het ware de bakker, hè, die op zaterdag ook tegen mij zegt, mevrouw, wat mag het wezen? Dus ik hoop dat je dan ook steun ontleent aan mijn vakgebied, dat de norm is waaraan jij als arts moet handelen, is je professionele standaard. Dat is de norm, maar ook gelijk je grens.
Ja.
En dat je dat aan de patiënt ook zo uitlegt. En dan zegt hij, ja, ik vind het onzin. Dan zeg je, ja, maar ik ga buiten de lijnen kleuren.
Ja.
En dat ga ik dus niet doen, want dan ben ik niet als goed hulpverlener voor u bezig. Nou, zegt de patiënt, dan ben ik het niet mee eens. En dan ga ik een klacht indienen. Ja, en dan hoop ik dat je echt daar heel ontspannen in kan zijn. En dat je denkt, ja, nou ja, als jij dan een klacht in wil gaan dienen, dan zeg je, maar dat kunt u natuurlijk altijd doen, want dat recht heeft u.
Ja.
En dan zie je wel de neiging om te denken, dan ga ik maar meebuigen. Maar op een gegeven moment word je de bakker, hè.
Ja.
Die zegt, zeg het maar.
Ja.
Ja. Maar we hebben natuurlijk een toenemende mate van claimende patiënten die zeggen, nou, ik heb het al gezien op internet, ik wil dat.
Ja.
Ja.
Nee, dus samenvattend zeg je eigenlijk, en dat vind ik ook wel, dat haal ik er mooi uit, dat je hier kan het rechtje echt helpen.
Hier kan het rechtje echt helpen. Dat je zegt, joh, en dat precies, dat je zegt, ik heb ook een wettelijk kader, daar kan ik niet zomaar buiten treden en zomaar wat dingen gaan doen omdat u dat heeft bedacht.
Ja. En meestal, nou, soms moet je meebuigen. Er zijn allemaal redenen voor.
Dat kan wel eens, hè, dat
maar
je zegt.
Maar lukt het wel?
Ja.
Als je dan dit uitlegt waarom je dat.
Maar
niet
daar
wil.
De tijd voor nemen. Hè. Het is weer de communicatie. Want die patiënt denkt, jij wil gewoon niet. Hè. Dus die begint al met opgestoken veren binnen te komen van, ik zal met die MRI naar huis gaan. Maar leg dat uit, neem dat en geef de patiënt dat gevoel dat hij serieus genomen wordt in zijn klachten. En dat je zegt, we gaan het beleid wat ik nu voorstel, eerst, we gaan het eerst aanzien. Heb je na 2 of 3 weken nog ontzettende pijn? Nou, dan kom je bij me terug en dan gaan we eens even. We gaan het loopprofiel opbouwen. Dan gaan we eens kijken of je misschien met fysiotherapie, met wat bewegen, whatever, lukt het allemaal niet. Dan gaan we naar het next step. Ik wil niet zeggen dat je nooit een MRI krijgt, maar we gaan er niet mee beginnen. En wees daar dan ook zelfverzekerd in. Hè? Want op het moment dat jij al gaat denken van, oh jeetje, ja, die patiënt ruikt dat en die pakt je. Die zegt, kom maar.
Ja.
En als je dan ook nog een dreiging krijgt met een klacht, nou,
ja. Dan is het
Maar dit zijn ook zijn dan ook de momenten die uiteindelijk gaan zorgen dat je met een burn-out gewoon het vak niet meer leuk vindt. Dan denk je, ja, want ik zit hier allemaal dingen te doen waar ik helemaal niet achter sta, maar ik doe het dan toch maar. En dat gaat zo wringen.
Ja.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja, heel belangrijk. Ja.
Dank.
Mooie casus, dank je. Ja.
Dan de volgende. Patiënt gedraagt zich meer dan 1 keer agressief. In ieder geval verbaal. Ook een keer heel hard tegen de balie aangeslagen, zodat alle ramen rinkelden. Deze patiënt heb je daarop aangesproken en gewaarschuwd. Er zit problematiek achter, dat weet je. Psychische problematiek. Mag ik dan toch die patiënt uit de praktijk zetten? En waar ligt de grens?
Ja, oh, dit is een mooie vraag, Martine. Want hier begin ik meteen maar weer met die weegschaal van vrouw Justitia te pakken. Maar we gaan even wegen. Is het een rakker of is het een stakker? Het klinkt even wat ontzettend onaardig, maar dan snapt een ieder die de podcast beluistert wat ik bedoel. Met een rakker bedoel ik iemand die zich asociaal gedraagt en zegt van, ik meen dat ik recht heb en het zal krijgen ook en het kan me niet schelen en hoppa. Dat je denkt, ja, maar helemaal wijs. Dat is van een totaal andere orde dan dat we iemand hebben met psychiatrische problematiek en zichzelf niet in de tang kan houden en uit de bocht vliegt. Daar mag je enige compassie voor bij hebben. Dat je denkt, ach, ja, maar dat betekent niet dat je je alles maar gelegen moet laten liggen. Dat je je verrot moet laten schelden. En dat hij dus ook kan stampen en schoppen en stoelen omver kan gooien. Want er zijn natuurlijk wel heel veel grenzen. Ja. Ja, natuurlijk. Dus daar gaat het weer om die balans. Wat is de reden dat hij nu zo zich gedroeg? Is dat complete psychiatrie dat hij dat doet? Of zit daar ook een component bij van de rakker?
Ja.
Nou, en dat ga je wegen. Want uiteindelijk is het zo dat je natuurlijk wel recht op zorg hebt, maar de veiligheid voor je medewerkers, de veiligheid voor jou als huisarts, kan zijn dat je zegt, dit is de limiet, we gaan hier niet mee om. Je ziet ook dat de assistenten zeggen, zeg als de Bruin weer binnenkomt, en die beginnen al te roepen dat ze dan stoppen met werken, of ze krijgen, je krijgt een belletje van het thuisfront van de assistenten komt niet werken. Die zegt, ja, ik heb er geen zin meer in hoor, die spanning. Dus je hebt ook een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van een gezond en veilig werkklimaat.
Ja.
Dus hier ga je weer wegen, een keer een waarschuwing geven. Dat is natuurlijk van belang, maar het werkt niet. En is het dan omdat het niet werkt, omdat hij zo in zijn psychiatrische gedragsproblematiek zit? Of is dat die rakkercomponent? Als het een stakkercomponent is, dan kan het nog zo zijn dat jullie zeggen in de praktijk, en dat zeker je medewerkers zeggen, ik voel me hier niet veilig, dus ik heb geen zin meer om hier te werken. Want we hebben niet alleen meneer De Bruin, maar we hebben die ook nog. Ik ben er klaar mee. Ja, en ga je dan de zorg continueren? Of is daar dan wat anders voor nodig? En daar heb je natuurlijk andere zorgverleners ook voor nodig, om te kijken, hoe kunnen we deze patiënt toch toe laten komen aan zijn zorg, maar mogelijk niet meer bij jullie in de praktijk.
Ja.
En dat is weer die weegschaal. Maar een keertje een waarschuwing geven. Het is natuurlijk hartstikke van belang dat je dat in het dossier zet. Maar, want ja, die waarschuwing kan zijn dat iemand denkt, pff, boeien. Nou, hoe vaak ga je waarschuwingen geven? En hoe lang ga je ermee door? Hoe lang laat je dit voortbestaan?
Ja.
Is dit een continu patroon dat iemand zo binnenkomt en zegt, nou, huppakee, en als dit niet zint, dan gaat het meubilair eraan. Of dan krijgt de assistent er een klap. Of jij als huisarts, hè? Dus meteen streep in het zand zetten, meteen duidelijk zijn en zien te analyseren wat er aan de hand is. En dan kijken waar die dan terecht kan. En mogelijk moet die patiënt roleren, mogelijk moet die een periode opgenomen worden omdat dat het zo slecht met hem gaat.
Ja. Dus nou, ik kan me voorstellen dat als het iemand is die een echt met ernstige GGZ-problematiek, dat je daar dan misschien nog voor, als de grens overschreden is, dus bij mij is dat toch fysiek geweld.
Zeker, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kan je nog een beetje twijfelen over als het meubilair dat is. Maar in ieder geval als het tegen een mens is, is het klaar. Hè?
Ja,
dat is
klaar.
Over de grens.
Ja.
En dan ben je dan nog wel verplicht om te zorgen. Die kan je er niet zomaar volgens mij uitzetten. Dan zal je in gesprek moeten met je mede-collega's
nou
in de
ja,
buurt. Want
precies,
dat is
en dan eens kijken of daar niet een crisisinterventie moet plaatsvinden om dit gedrag. Want dat zal die in de buurt dan waarschijnlijk ook wel vertonen. Ja. En dat overlast in de buurt is. Hè?
Ja.
En dat er een reden is om iemand aan voorwaarden te verbinden, of die hele wetverplichte GGZ, dat die toegepast moet worden. Dat iemand ambulant aan voorwaarden verbonden. Of misschien moet hij ook wel een time-out in de kliniek hebben als die zo is. Maar jullie gaan natuurlijk, ik bedoel, jullie eigen rechten, je eigen veiligheid. Daarin vindt de beperking van het recht op zorg natuurlijk van die ander bij jullie.
Ja.
Niet het recht op zorg as such, ja. Want dan kijk je waar die verder kan. Nou, dan weten we al in dit huidige tijdsgevricht met enorme personeelstekorten dat de GGZ-instelling grote kans dat die zegt, ja, we hebben daar geen plaats voor. Dus nee, dus die roepen dan heel gemakkelijk, wij niet. Ja, en dan denk ik, dat is maar makkelijk. Hè? Want waar zijn jullie als GGZ nou voor? Specifiek voor deze dingen. Daar hebben jullie expertise in.
Ja.
Dus neem ook geen genoegen met zomaar een nee. Overleg met de zorgverzekeraar, overleg met wie, maar zorg voor je veiligheid in je praktijk.
Nou ja, dat is ook nog een goede tip. Overleg met de zorgverzekeraar.
Ja.
Want het moeilijke vind ik als huisarts dan hoe. Ik heb het ook maar één keer aan de hand gehad.
Ja, maar het is wel een veel vaker voorkomend probleem.
Ja, het is best lastig, vooral omdat je je collega's niet zo'n patiënt wil
brengen. Want als jij ermee stopt, dan belast je een ander.
Ja.
Ja.
De mensen zijn soms zelf te ziek om goede zorg te regelen. Dus als jij iemand uitschrijft, hebben ze wellicht geen huisarts. Dat is ook niet goed.
Dat is ook niet goed, nee.
Maar goed, de tip van jou is overleg met de zorgverzekeraar. Overleg met je collega's, denk ik.
Ja.
En overleg zeker met GGZ natuurlijk in zo'n geval.
En laat dat ook niet te lang doorlopen.
Nee.
Op het moment dat je zegt, dit is geen patiënt met GGZ-problematiek, maar het is de rakker.
Ja.
Dan is het crystal clear. Want we hebben daar een mooie handreiking vanuit de KNMG, niet aangaan of beëindigen van de behandelovereenkomst.
Ja.
Die zegt, Bijvoorbeeld in de wet staat alleen maar dat je de behandelingsovereenkomst niet op mag zeggen, behalve als je een gewichtige reden hebt. Wat die gewichtige reden is, zegt de wetgever, daar ga ik niks over zeggen, dat is aan jullie. Nou, dus dat ga je zelf invullen. De KNMG heeft een handreiking gemaakt waar je wel wat aan hebt. En daar staat dan ook, want er staat in, wat is een gewichtige reden? Dus er worden een paar voorbeelden van genoemd. Maar ook als je hem dan meent te hebben, hoe ga je dan die behandelovereenkomst opzeggen? Nou, dat moet je wel zorgvuldig doen door de patiënt te waarschuwen. Maar op het moment dat een rakker zo asociaal is en die begint fysiek of verbaal te bedreigen, dan ga je natuurlijk niet een brief sturen van, zou u, we stellen het op prijs als u voortaan in de praktijk de meubel op zijn plaats laat staan, de assistenten niet uit wil schelden, dan kan het zijn dat je meteen zegt, het is nu ook klaar en dan nu ook klaar. Wat betekent dat concreet? Dat je de patiënt zegt, dit is zo dermate overschrijdend, daar is geen excuus voor mogelijk, dus we stoppen, de behandelovereenkomst stopt. U krijgt 2 weken de tijd om een ander te zoeken. En in die tussenliggende tijd kunt u voor acute dingen nog hier terecht en daarna is het klaar. En zegt de patiënt, oh, waar moet ik dan naartoe? Dan moet je natuurlijk niet zeggen als praktijk, nou, ken je Google? Ga maar googlen. Dan ga je de patiënt op weg wijzen, een weg wijzen waar die dan naartoe kan om zijn, om een volgende te vinden. Maar dan maken we het natuurlijk mee dat een dag voordat die datum verstreken is, dat de patiënt naar je toe komt en zegt, ja, en ik heb dus niemand gevonden, hè? Dus jullie moeten doorgaan. En dan hoed je dan voor je grote kwaliteit, je grote hart. Dat is je grote kwaliteit, dat dat ook je valkuil is. Dat je denkt, ja, ja, die patiënt heeft wel recht op zorg. En dan ga je weer verder met hem. Nou ja, dan ben je ook, kan je ook geen goede arts zijn. Dan zeg je, nee, u weet, ik heb opgeschreven, dat is de datum. Tot die datum kunt u bij ons terecht, daarna niet meer. En dat u niemand heeft gevonden. Dus ik heb u ook in dat schriftelijk stuk ook gezegd dat u met de zorgverzekeraar in conclave moet. En als ik dan acuut iets heb, nou, dan zeg je, dan ga je naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Ja, die zegt dan dat je via de huisarts moet. Dan zeg je, ja, maar als jij niet zoekt en je doet je best niet. Maar de datum bij ons is dat. Dat hebben we heel duidelijk gecommuniceerd. Het mooie, het koninklijke weg is natuurlijk dat je de patiënt het gesprek aangaat en zegt, dit wordt niet geaccepteerd. En dat je hem ook de kans geeft om zijn leven te beteren. Dat is natuurlijk de koninklijke weg. Maar er zijn natuurlijk zulke grensoverschrijdende gedragingen dat je zegt, nee, we geven hier iemand niet een tweede kans. Dit is gewoon zulk asociaal gedrag. Helemaal wijs. En dan moeten je medewerkers ook het gevoel hebben dat je als huisarts ook voor de medewerkers bent, dat je ook dat veilige werkklimaat creëert, dat mensen zich ook veilig voelen en ook gezien worden in hun nood. Ja. Ja, dat is van groot belang. Ja. En weer die weegschaal. Hè? Dat je denkt, ja, patiënt, je hebt recht op zorg, maar niet meer bij ons. Maar we hebben het goed geregeld om te zorgen dat er continuïteit is. Maar die medewerkers moeten het gevoel hebben dat ik altijd, hoe dan ook, achter de medewerkers sta.
Ja, ja. Mooi. Dank je.
Oké.
Okay. Ja, ja. Nou, dan nog een volgende casus. Ik bel met het buurteam over een patiënt van mij.
Ja.
Om te overleggen.
Ja.
Want ik had begrepen uit het verhaal dat hij ergens hulp had in de buurt, bij het buurteam. En het leek mij verstandig, want het is een complexe patiënt met veel sociale problematiek.
Ja.
Deze medewerker vraagt aan mij of die patiënt toestemming heeft gegeven om met mij, dat ik met die medewerker mocht overleggen.
Mm-hmm.
Moet dat?
Ach, Martine, wat een mooie vraag. Want hier komt de AVG om de hoek en daar zie je dat alles bol staat van toestemming, handtekeningen. Ik kom zelfs in de praktijk tegen dat die medewerker van het buurteam dan zegt, oh, fijn dat jij toestemming hebt gekregen om bij mij aan te kloppen. Maar dan ga ik naar de patiënt toe om toestemming te vragen om wat aan jou te gaan verstrekken. Dan hebben we de opvraagtoestemming en de verstrektoestemming. En men roept dan, dat is AVG. Nou, dat is totaal niet AVG. Ten eerste even dit. Allerlei beleidsdocumenten, de krachtige basiszorg, het positieve gezondheid, het integraal zorgakkoord, gaat allemaal toe naar we moeten integraal samenwerken. En niet alleen integraal op gezondheid, maar gezondheid heeft vaak ook zijn grond in sociale problematiek. Hè? Ik bedoel, armoede leidt ook vaak tot gezondheidsachteruitgang. En gezondheidsachteruitgang leidt dan weer tot armoede. Dus als je dat niet in zo'n context met elkaar gaat beschouwen, dus je moet met elkaar samenwerken. Om samen te werken moet je informatie delen. En dan ga je eens even kijken, hoe heeft de AVG dat nou bedoeld? En dan kan ik me voorstellen dat je als huisarts denkt, waarom kijk je nou naar de AVG en niet eerst naar de WGBO? Ik kijk eerst naar de AVG, omdat de AVG internationaal recht is. En onze grondwet heeft iets gezegd over hiërarchie van wetten. Onze grondwet zegt namelijk dat internationaal recht hiërarchisch boven nationale wetten staat. Dus ik begin te kijken naar de AVG. En de AVG, schoonheid van de AVG, die zegt, luister, je hebt verschillende redenen om informatie met elkaar te delen. En toestemming is de laatste reden, het last resort. Daarom verbindt de AVG aan een geldige toestemming heel veel eisen. Een van de eisen is dat je volkomen vrij moet zijn om nee te zeggen. Dat je het allemaal moet kunnen snappen waarom de informatie wordt gedeeld. Dat het ook nog zo is dat nee zeggen geen nadelige gevolgen moet hebben. Kortom, eigenlijk kan je zeggen dat toestemming uitstekend gebruikt kan worden als je een vraag stelt en het antwoord wordt gegeven door de patiënt van nee, vind ik niet goed. Dat je zegt, het was maar een vraag. Even uit het gezondheidszorgdomein. Je doet je boodschappen bij de drogist. En die vraagt, staat er in ons klantenbestand? Je zegt nee. Zou je dat willen? Je zegt nee. Je zegt, oh, het is maar een vraag. Oké, dan niet. Nou, dat is natuurlijk niet zo in de huisartsgeneeskunde. Want jullie weten ook allemaal, je wordt ook allemaal opgeleid. Je bent als huisarts voor dat medische stuk. Maar wie zijn nou bij uitstek geschikt om die sociale problematiek op te pakken? Daar heb je dat buurteam voor nodig. En daar moet je dus mee afstemmen. En dan is toestemming niet de grondslag om gegevens te delen. Wat dan wel? Transparantie. Het is niet dat we zomaar informatie over en weer gaan delen. Maar jij vertelt als huisarts, en dat is eigenlijk zoals je het zo vaak doet. Je zegt, moet je luisteren, ik zie dat dit en dit is. U vertelde mij net met het wijkteam, ik neem even contact op. Ik ga even afstemmen, want ik heb als huisarts ook niet overal verstand van. Maar dan ga ik even kijken wat zij doen, wat ik doe, zodat we een logisch op elkaar afgestemd pakket hebben. En dat de patiënt het weet. Dus op het moment dat die wijkmedewerker zegt, heeft u de toestemming? Dan zeg je nee, maar mijn patiënt weet het wel. Nou, dan weet je dat die ander aan de zuurstof moet. Nou, maar we doen alleen maar wat met toestemming en handtekening. En dat is niet AVG. Dat is zo mooi. Zelfs de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd dat in het sociaal domein toestemming niet de grondslag voor gegevensverwerking is. Omdat er geen sprake is van die vrije toestemming. Okay. Zo mooi. Zo mooi, ja. En daarom, maar ja, een beetje. Het is nu maandag en niet vrijdag. Maar op vrijdagmiddag zeg ik, toestemming is eigenlijk wel makkelijk. Hè? Want je vraagt gewoon aan je patiënt, vind je het goed dat ik dat doe? De patiënt zegt, nou, vind ik niet goed. En dat is het enige wat je nog mag zeggen. Nou ja, het was maar een vraag. Dus het is ook wel makkelijker, die toestemming, dan het transparantiebeginsel. Dan ga je in dialoog met je patiënt. Het is een shared decision making. Als die patiënt zegt, hoezo ga jij nou overleggen over mij met het wijkteam? Zeg je, nou, dat ga ik toch uitleggen? Dus je gaat dan in dialoog en dan zegt de patiënt, en wat ga je dan allemaal delen? Natuurlijk.
Ja.
En dan kan die zeggen, maar zou je dat dan ook niet willen delen? Nou, daar kan je het over hebben. En soms is het gewoon nodig om het wel te doen natuurlijk.
Ja.
Maar dat komt omdat je als huisarts natuurlijk niet overal verstand van hebt. Ik bedoel, het maakt, maar het is voor jou ook van hartstikke van belang om te weten, is er een sociaal werkteam bij die patiënt? Ook om te weten van wat speelt er allemaal. Want als er grote financiële problemen zijn waar men niet mee naar buiten treedt, want dat is vaak schaamte, schuldgevoel, onmacht, maar de spanning zit enorm hoog. Die spanningen in huis kunnen ook leiden tot huiselijk geweld, kindermishandeling. Nou, we weten, er kan een cascade gaan ontstaan. En als jij weet dat dat ook speelt, dan ben je als huisarts niet van. Maar wel zorgen dat er mensen bij betrokken worden die dat op kunnen pakken en daarmee verder kunnen. En dat is wel het belang van je patiënt. Dus we zijn niet de belastingdienst van, je krijgt een mededeling, ik ga het wijkteam op de hoogte stellen. Maar je overlegt dat even. Eigenlijk, Martine, hetzelfde als ik morgen bij jou in de praktijk kom. Je hebt me net 3 weken pillen voor hoge bloeddruk voorgeschreven. En je zegt, kom nou even. Op 23 mei ga ik even je bloeddruk meten. Nou, dat doe je morgenochtend. Ik zie het al aan je gezicht. Dat heeft het effect niet opgeleverd wat je had gehoopt. Wat zeg je dan tegen mij? Dan zit ik te pijnzen. Wat ga ik doen? Ga ik de dosering verhogen? Ga ik er een pil bij doen? En dan hoor ik jou zeggen, weet je, ik neem vanmiddag even contact met de internist op. Ik ga eens even afstemmen wat we nou eens kunnen doen voor jou. Nou, deze normaliteit die wij tussen de eerste en de tweede lijn volkomen logisch vinden, zo moet dat ook met het sociaal domein. Dat je zegt, joh, ik neem even contact op met, want zij zijn expert daarop. Die internist is expert weer op dat stukje van de diabetes. Maar in het wijkteam daar heb je daar die van de schuldhulpverlening en van de nader ondersteuning thuis kunnen geven om je kind weer te helpen naar school te brengen. En daar ben je als huisarts niet voor. Maar daar heb je wel andere specialisten voor. Ja. Die betrek je er gewoon bij. Dus probeer het ook zo luchtig mogelijk te maken. Betrek die patiënt erin dat op het moment dat die wijkteammedewerker met de patiënt spreekt, die zegt, ik heb contact gehad met de huisarts, zegt de patiënt, ja, dat wist ik. Dat heeft ze verteld. Nou, zo.
Ja, dus je zegt eigenlijk, als je in ieder geval de patiënt erbij betrekt, dan is het sowieso geen probleem. En ja. is er niks op handtekeningen niveau
niks.
Nodig.
Nee.
En stel dat je de tijd niet hebt, dan wel later pas bedenkt dat je een buurteammedewerker wil bellen. Dus je hebt het niet besproken met de patiënt.
Oh ja, dan schrik je.
Dat
dan
is
denk
wel
je,
risico.
Oh, dan
ja.
schrik je, dan denk je, oh, maar dan denk ik, wat was nou goed hulpverlenerschap? Dat was dat er op dat moment actie moest worden ondernomen. En je hebt die patiënt nog geprobeerd te bellen. Je krijgt alleen maar, ik ben er niet. Denk je, nee, maar ik moet nu wel verder. Morgen werk ik niet. Ik moet nu het contact leggen. En dan daal je weer af naar je professionele hart. Wat betekent goed hulpverlenerschap? Dat je nu wat gaat doen.
Ja. En dan ook, moet je dat, kun je dat later weer aan de patiënt vertellen.
Ja,
dat
tuurlijk.
Je het gedaan hebt,
hè? Er zijn echte situaties. Dus mag ik daar even nog wat aan toevoegen?
Ja.
Want dit kan je niet altijd toepassen dat je die transparantie hanteert. Denk even aan een casus in mijn praktijk. Het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het zorgdomein moeten veel meer in elkaar. De gemeente heeft op grond, de burgemeester heeft op grond van de wet de mogelijkheid om een pand te sluiten als vandaar drugs gedeeld worden.
Ja.
Nou, daar kan ook gewoon een gezin zitten. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen dat daar, meestal als we het even clichématig doen, is het daar de man die daar zit. Nee hoor, daar woont gewoon een gezin. Het veiligheidsdomein zegt, ik heb zoveel aanwijzingen, het wordt een huisuitzetting. Heeft al goed contact met het wijkteam en zegt, wij gaan Lessebeslaan 3 sluiten. Oh, zegt het wijkteam, wacht heel even, daar woont een gezin met kinderen. Ik neem even contact met de huisarts op om te kijken of er iets bijzonders is.
Mm-hmm.
Want wij krijgen ze straks in de opvang. Band wordt gesloten, dus wij krijgen ze in de opvang. En als er wat met die kinderen is, dan moeten we dat weten. Ja, zegt het veiligheidsdomein. Want als er wat met die kinderen is, wil ik het pand sluiten nog wel even uitstellen. Maar dat moet ik wel even weten. Dan kom je bij die huisarts. En als de huisarts dan denkt, dat kan alleen maar als we daar volkomen transparant over zijn. Ja, dan gaat die casus kapot. Je gaat natuurlijk niet naar die ouders toe en zeggen, of ik heb de toestemming van de ouders nodig. Ja. Dat je tegen de ouders zegt, moet horen, we kunnen maar transparant zijn. We gaan uw pand sluiten. Het is namelijk zo dat. En vindt u het goed dat we bij de huisarts informatie opvragen hoe het met de kinderen gaat? Nou, dit is natuurlijk te ridicuul voor woorden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. In deze casus was het dan ook zo dat het wijkteam zei, ik heb geen informatie van de huisarts. Nou, zei het veiligheidsdomein, dan gaan we nu het pand sluiten. En toen was Leiden in last, want mevrouw was net geopereerd aan de hernia. Maar niemand wist dat. En van een van de kinderen, die had PDD-NOS, dus dat was ook een probleem. En dan zit iedereen te huilen aan de afloop en zegt, waarom wisten wij dit niet? Nou, dat weten wij dus. Dus dit is een gereedschapje in de AVG. Ik noem dat de kofferbaktas. De kofferbaktas staat namelijk in de kofferbak van je auto. En die tas gebruik je niet dagelijks. Maar je hebt hem wel tot je beschikking. En die gebruik je alleen wanneer het echt nodig is. Dat je denkt, ik kan hier niet transparant zijn. En dan hoef je als huisarts helemaal niet te gaan vertellen wat er allemaal aan de hand is. Maar je kan wel zeggen, wow, als deze mensen nu zonder huis zitten, dus in de opvang komen, dan wordt dat rampzalig. Trust me, I'm a doctor.
Ja.
En dan weet je, dan hoef je dus helemaal niet te vertellen wat er aan de hand is. En dan zegt het veiligheidsdomein, deze informatie van het sociaal domein krijgt, dan gaan we even niet over dat sluiten van het pand. Want het belang van zeker die kinderen, maar ook die mevrouw, die weegt natuurlijk zwaarder dan dat we dat pand gaan sluiten. Maar als zij niks hoort te horen krijgen, dan wordt het pand gesloten. Nou, en dan in deze tijd met woningnood, moet je eens voorstellen wat een ellende dat dan is.
Ja.
Dan denk je, waarom wisten wij dit niet? Nou, dat weten wij samen inmiddels dan wel. Omdat we zo in die kramp zitten van die informatie delen. Dus de hoofdregel is, je bent transparant, je doet het in shared decision making, maar je hebt die kofferbaktas en dat zijn heel bijzondere situaties. Zoals deze casus bijvoorbeeld.
Ja, en dan vind ik het wel mooi en ook duidelijk dat je niet specifieke details geeft, maar dat je, als de vraag vanuit de gemeente heel duidelijk is, er komt iets aan. En kan dat wel voor dit gezin? Is een heel andere vraag dan medische gegevens delen.
Ja, want je moet altijd gaan bedenken. Het juridisch Zwitser zakmes, dat bestaat uit 3 delen. Kan het een tandje minder? Is het in proportie? Is het doelmatig? Dus ga je dan vertellen wat er allemaal medisch gezien aan de hand is? Of kan het een tandje minder?
Ja.
Het kan een tandje minder. Vind je het in proportie? Als je gaat vertellen wat er allemaal aan de hand is, is het in verhouding tot het doel? Nee, want het doel is alleen maar, zijn er redenen om die huisuitzetting niet te doen? Dan zeg je, nee, dat is niet in proportie als ik alle medische details ga geven. En is het doelmatig? Nee, ook niet. Want dat maakt het wijkteam of het veiligheidsteam het uit wat er aan de hand is. Voldoende is voor die mensen om te weten dat er wat aan de hand is, waardoor ze nog niet overgaan tot sluiten van het pand. Dan denk je, oh ja, natuurlijk. Dus je zegt alleen maar nee, Er zijn medische redenen. Ik zeg als huisarts, als dit gaat gebeuren, gaat het niet goed. Dan zeg je, dat is oké. En zeg ik tegen die mensen van het andere domein, maakt het je wat uit wat er aan de hand is? Nee, zeggen ze, maakt mij niet uit. Of het A, B of C is. Nou, ga je ook niet vertellen. Ja. Nou, en dan neem je de beslissing om het nog niet te doen. Dan kijk je het ook aan.
Zo. En zit dat ook in de wet? Dat,
dat is leuk. Dat Zwitserse zakmesmachine. Ja. Dat is ontwikkeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Ja.
Dat bestaat, ik noem dat het juridisch Zwitserse zakmes. Want wat is een karton een Zwitserse zakmes? Kan je overal voor gebruiken. Dit is een juridisch Zwitserse zakmes. Dus het bestaat niet uit mesjes, maar uit principes.
Ja.
En je moet het altijd helemaal uitgeklapt gebruiken. Dus het bestaat uit subsidiariteit, proportionaliteit, doelmatigheid.
Ja.
En dat kan je werkelijk overal voor gebruiken. Dus altijd bedenken, subsidiariteit, kan het een tandje minder, dan moet het een tandje minder. Is het in proportie, tweede, is het in proportie, is het in verhouding tot het doel wat ik nu doe? En is het doelmatig wat ik doe? Nou, en zo kom je tot je standpuntbepaling en dan hoef je daar ook helemaal niet zoveel zorgen over te maken. En die kofferbaktas, dat is AVG. Ja, die heeft een bepaling in de AVG, artikel 23, die zegt, er zijn situaties waarin je iemand niet gaat vertellen dat je informatie deelt. Want dat is het belang van de persoon in kwestie. Het kan dus zijn ter voorkoming van strafbare feiten, of in het belang van bescherming van betrokkenen, of in het belang van recht en vrede van anderen. En dat kan jij als huisarts ook wel eens zijn, dat je denkt, wow, ik kom daar binnen. En het is wow. Maar dan ga je niet tegen de patiënt zeggen, wij komen voortaan, ja, ik heb nou dit gezien. Dan weet u ook waarom wij voortaan samenkomen. Hè? Dan kunnen we maar even transparant zijn. Nee, dat ga je dan wel met elkaar bespreken. Maar dat ga je niet aan de patiënt vertellen. Nee, als je denkt, wow, als ik daar alleen ben, voel ik me niet zo lang. En dan weten wij wel waar wij het over hebben. Ja.
En dat kan je dus ook doen met de AVG.
Achter. Ja, dat is zo dat mooi. Is mooi. Daarom ben ik ook zo dol op die AVG. Ja. En jij hebt je praktijk in Amsterdam. Dus we kennen natuurlijk ook de jongeren die door criminelen worden op de hielen gezeten om pakjes rond te brengen op zeer jonge leeftijd. En op een gegeven moment kan een reden zijn voor de school en de wijkagent om te zeggen, we moeten hier een... Hoe gaat het met die jongen? Want voor je het weet gaat die helemaal op. Of die zit al in de criminaliteit. Wat weet jij als huisarts van het gezin? Wat weet de school? Ja, en dan ga je die jongeren niet vertellen dat je hem al op de hielen zit. Want die is doodsbenauwd al door die criminelen die zeggen, en jij praat niet over ons, hè. Ja. Dus op het moment dat je dan transparant zou zijn en je zou vertellen wat je gaat doen, nou, dan schieten ze onder radar en dan ben je ze kwijt. Ja.
Maar het is wel mooi. Het zet me wel tot nadenken, omdat je als huisarts die... Dat is nog voor de AVG, hadden we natuurlijk toch altijd al, hè, de privacy of, hè, wat er in de spreekkamer gebeurt... Ja. Blijft tussen ons.
Ja.
Dus wat ik aan informatie over jou heb, wordt niet gedeeld zonder jouw toestemming met anderen.
Ja. Maar weet je, Martine, het is hartstikke van belang dat je dit naar voren brengt. Want het beroepsgeheim, dan komt er een dubbele ontkenning, maar die klopt juridisch. Het beroepsgeheim is er nooit voor bedoeld om mensen niet toe te laten komen aan hun basismensenrechten. En wat zijn basismensenrechten? Recht op zorg. Recht om gevrijwaard te zijn van aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit. Oftewel, ik heb als mens een basisrecht om beschermd te worden tegen huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, mensenhandel, weet ik veel. En het kan niet zo zijn, en dat is ook nooit de bedoeling geweest van het beroepsgeheim, dat het beroepsgeheim ertoe gaat leiden dat die rechten geschonden zouden worden. Dus... Je bedenkt altijd weer, wat is het doel dat ik een ander erbij moet gaan betrekken... of een ander betrekt mij als huisarts erbij. Dus je kan ook altijd vragen, wat is het doel dat je contact met mij opneemt? En je Zwitser zakmes gebruik je altijd om te bedenken... wat onthul ik dan aan die ander? En als je dan gaat denken, nou ben ik mijn beroepsgeheim aan het schenden... dan zeg je, nee, je bent nu aan het zorgen dat die persoon toekomt... aan zijn veiligheid, zijn basismensenrechten enzovoort. Want het beroepsgeheim is daar nooit voor bedoeld. Terwijl die op een gegeven moment is geërodeerd tot alles is beroepsgeheim, gewoon alles. Met als gevolg dat iemand dus enorm in de knel kan komen. Dat je denkt, waarom hebben we dit dan niet gedeeld?
Ja.
En dan is het ook zaak dat je afspraken maakt met anderen als ik jou wat onthul. Waar blijft het dan bij jou? Wat ga jij er dan mee doen? Dat is ook een relevante vraag voor jou als huisarts.
Ja,
dus waarom kom je bij mij? Kan je het ook zonder mij? Hè? Dus kan het een tandje minder? Kan je het ook zonder mij? Vind je het in proportie dat je bij mij komt? Dan denk je dat het doelmatig is. Nou, vertelt iemand jouw doel. Het doel waarom die bij jou aanklopt. En dan kan jij weer gaan vragen. En als ik jou dan wat onthul... waar blijft dat dan en met wie ga jij dat delen? Dat je niet straks denkt, dit wat ik nu ga onthullen, dat vloeit straks alle kanten uit. En dat je zelf zegt, want het is ook een gemeentelijk overleg, stel je voor dat ik wat ga onthullen en mijn patiënt gaat zijn paspoort vernieuwen bij de gemeente. De naam van de patiënt wordt ingetypt bij de paspoortenbalie. Plopt dan alles wat ik je nu vertel, plopt dat dan daarop? Relevante vraag.
Ja.
En dan moeten ze een antwoord op hebben. En dan zeggen ze nu vaak, nou, dat zal niet hoor. Ik kan het me niet voorstellen. Dan zeg je, nee, maar hoe zit het dan? Een relevante vraag. Dat is het mooie van de AVG. Want die zegt, luister eens, als je samenwerkt, dan moet je daar ook afspraken over maken met elkaar.
En wat, wat sla je waar op en hoe lang bewaar je het?
En hoe lang bewaar je het, tuurlijk. Ja.
Dat is heel mooi. Dit komt ook vrij veel voor in de praktijk. Een volgende.
Ja.
De gescheiden ouders willen dat ik de ex-partner... dus een ene ouder wil dat ik de ex-partner na bezoek van het kind inlicht.
Ja.
Omdat er een verwijzing heeft plaatsgevonden.
Ja.
Nu ben ik normaal gesproken geneigd om... vind ik dat gescheiden ouders dat zelf moeten oplossen.
Ja.
Maar je hebt soms een vechtscheiding of iets dergelijks. En moet ik het dan toch doen?
Nou, Martine, je juridisch gevoel is een loepzuiver kompas. Want jij zegt, ik heb de neiging. Nou, ga door met die neiging. Want het punt is natuurlijk, zeker in een vechtrelatie, dat ouders het over één ding eens zijn, dat ze het niet eens zijn. Hè? En onthouden elkaar allerlei informatie enzovoort. Maar in ons burgerlijk wetboek, daar staat dat ouders de verplichting hebben om elkaar te informeren over de gezondheid van het kind en over de schoolprestaties. Een verplichting van de ouders. Maar als ze in die vechtrelatie zitten, dan willen ze elkaar allerlei informatie onthouden en die ander dwars zitten. Dus hoe fijn is het dan dat ik tegen jou zeg, zeg jij maar tegen die zak. En dan zegt hij ook, zeg jij maar tegen dat mens. En dan ben jij de postduif. Voor ons, wij vinden het fantastisch, want ik hoef niet met mijn ex-man of soon-to-be ex-man in overleg. Fantastisch. En hij hoeft dat niet, want jij wil dat als zorgverlener overnemen. Maar op school hebben wij dit ook zo geregeld. Hebben we een ouderavond, komt hij. Oh, dan kom ik niet. Ik wil mijn eigen avond. En ik krijg dat dan ook. Fantastisch. Hoeven wij niet te communiceren. Ja, als jij het wil doen, ga ik jou niet tegenhouden. Maar de wet zegt dat die ouders dat moeten doen. Dus jij zegt, ik heb die neiging. Nou, daar moet je gewoon vast aan vasthouden. Dat je zegt, dit ga ik niet doen. U heeft onderling die verplichting. Ja, zegt die vader, maar ik krijg van haar die informatie niet. Dan zeg je, ga ik niet voor je oplossen. Dan ga je naar de rechter. En dan ga je daar vertellen hoe zij in jouw ogen niet haar wettelijke verplichting nakomt. En dan heb je iets om het met elkaar erover te hebben. Maar ik ga dat niet oplossen. Want je wordt gewoon de administrateur, de whatever. En dan zegt hij, zeg jij maar tegen mijn vrouw dat ik het hier absoluut niet mee eens ben met de beslissing die jullie nu samen hebben gehad. Ja, zeg joh. Nee. Nee, dus jij bent niet de postduif. Absoluut niet. Wees daar ook meteen heel helder in dat je dat niet gaat doen.
Ook in een vechtscheiding?
Ook in een vechtscheiding. Okay. Nee, want weet je, dat is zo van belang. Want het vreet je tijd. En dan bel je die mevrouw of die meneer met het antwoordapparaat van. Dan denk je, ja, oké. Okay. Ga je dan de telefoonbeantwoorden inspreken? Nou, nee, je kost je allemaal tijd. Niet doen. Nee. En ouders hebben gewoon die verplichting. Nee. Maar leggen dat op het bordje van jullie. En daar komt weer, hè. Je grote kwaliteit is je grote hart. Maar het kan ook zo je valkuil zijn. Dat je denkt, nou ja, weet je, dan, ach ja, nou ja. Dan bellet die moeder. Het is ook een heel moeilijke relatie met die vader. Nou ja, weet je, dan doe ik het maar even. Niet doen, hè, want je gaat jezelf uithollen.
Ja.
En je ontkracht ook die ouders, want voor die wordt het weer opgelost. Dan denk je, nou, dan moet je maar naar de rechter. Ja, dat is niet fijn, maar je kan niet de problemen van de hele wereld oplossen.
Nee, niet doen. Dank je. Ja, dit ondersteunt de praktijk.
Ja.
Heel fijn. Nou, dan heb ik nog één. De specialist ouderen.
Ja.
Vraagt mij om een demente ouderen die niet meer welsbekwaam is medicatie voor te schrijven voor de nacht. Het is onduidelijk of ze dat wel wil en of ze het gaat nemen. Maar die collega die heeft haar elektronisch voorschrijfsysteem niet bij de hand. En het gaat thuis nogal slecht. Dus ze wilde het eigenlijk wel vanavond in laten gaan. Of ik dat dan wel zou willen voorschrijven.
Ja, want jij kan wel beschikken over je systeem. Ja, oké. Dan pakken we weer het Zwitserse zakmes. Kant een tandje minder. Zou die specialist ouderengeneeskunde ook zelf contact met de apotheek kunnen opnemen? En zeggen, nou ben ik bij mevrouw De Bruin, zeg maar even. En ik zie dit en dat. Ik heb mijn systeem niet bezig. Maar het is echt van belang dat ze vannacht dat geneesmiddel krijgt. Zie ik, vanwege dat en dat. En dan weet je dat op grond van de geneesmiddelenwet er een noodmedicatie voor die ene nacht kan worden gegeven. Zonder dat dan echt dat
recepten is.
Dus kan het een tandje minder? Het kan dus. Is het in proportie dat jij als huisarts dan benaderd wordt? En is het doelmatig? Nou, doelmatig is het, hè? Want jij kan beschikken, jij hebt je elektronisch voorschrijven, jij kan het doen. Maar zit jij iets voor te schrijven waar jij zelf de indicatie niet voor hebt gesteld? Je hebt die patiënt, je kent de patiënt wel, maar die specialist zegt het is nu voor vannacht nodig. Dan denk ik, nou, dat los je lekker zelf op.
Ja.
Ja, je gaat maar overleggen met de apotheek.
Maar dan wordt er geschermd met dat het tegenwoordig wettelijk verplicht is om het via het voorschrijfsysteem te doen.
Is ook zo, dat is ook zo. Maar er zijn natuurlijk altijd spoedsituaties die lopen tot in het belang van de patiënt. Ja, natuurlijk. Maar dan is het wel van belang dat die specialist oudergeneeskunde die patiënt ziet en daarbij zit. En die dan ook zegt, joh, maar er moet hier echt wat gebeuren. Dus ik heb noodmedicatie nodig. Nou, zegt de apotheek, voor één keer, voor één nacht. Maar voor de rest moet je dan maar een... Ja, nee, zegt die een specialist, voor morgen zal ik een officieel recept naar je toe doen. Maar nu voor vannacht geef ik je nu de mondelinge opdracht. En dan wordt dat even voor die... En dat één pilletje. Nou, dat kan dan. Ja. Snap je? Dus het is al, maar daar krijg je het ook weer, Martine. Je denkt als huisarts dan, oh jee, die patiënt en die specialist ouderengeneeskunde. Maar zie je met gemak waarmee altijd maar weer die huisarts ten tonele wordt gevoerd. Dat kan de huisarts wel doen, dat kan de huisarts wel doen. Maar laten we het even juridisch afpellen. Jij gaat een opdracht tot het afleveren van een geneesmiddel. Dat is een recept, hè? Je hebt de patiënt niet gezien, je hebt zelf de indicatie niet gesteld. Dus als ik jou vraag, waarom doe je dit, zeg je ja. Die specialist zegt dat het nodig is. Waarom doet hij het niet zelf? Ja, die kan niet bij zijn systeem. Ja, de...
Ja.
Maar je bent wel volledig verantwoordelijk als je die opdracht dan overneemt.
Ja,
ja denk ik, nee, niet doen. Dan zeg je, dat moet je zelf oplossen. Ja, maar. En dan denk je, ja, niks, ja, maar. Nou, zo kunnen wij toch niet samenwerken. Nou, denk je, heel prima.
Ja. Heel mooi.
Ja.
En dan nog een laatste. Mm-hmm. De patiënt is dementerend.
Mm-hmm.
Het gaat thuis niet meer. Er is een oudere psychiatrie is betrokken. Ja. Die begeleidt deze patiënt en de familie ook. En die hoofdbehandelaar die belt mij en die zegt... het gaat niet meer thuis. Wil jij een spoedbed regelen via het CIS of in Amsterdam?
Hoor ik het goed, Martine, dat tegen jou wordt gezegd als huisarts... wil jij dat spoedbed regelen?
Zeker.
Een ander heeft de indicatie gesteld...
Ja.
Het blijft een herhaling van zetten, maar toch nekt hier weer je grote kwaliteit, is je grote hart, dat je denkt, ach jee, ja. Dus ik zou, mijn advies is, leg die bal terug, die zegt, jij ziet dat het nodig is om een spoedbed te regelen. Ja. Ik zou zeggen, ga dat maar doen. Ja, nee, maar dat kunnen wij niet. Dat is het werkwoord, hè?
Ja.
Dan moet je wel zuiver zijn, dat willen wij niet. Dan zeg je, want jij of ik, hè? Maar jij ziet de persoon. Jij ziet meteen waarom het nodig is. Dus op het moment dat je weerstand krijgt van een organisatie waar je dat spoedbed bij wil regelen, dan heb jij de beste argumenten om te vertellen waarom dat wel nodig is. Terwijl ik die niet heb, want ik zie de situatie niet. Ik hoor wat je zegt en dan kan ik alleen maar herhalen wat jij mij vertelt. Dus jij gaat dat doen, ik ga dat niet voor je oplossen.
Nee.
Ja, weet je, als je dit niet doet, dan weten anderen hoe gemakkelijk het is. Oh, doet de huisarts wel, doet de huisarts wel. En heel vaak doen jullie dat natuurlijk ook. Dat is ook het prachtige natuurlijk van het vak, dat je denkt, ja, we zijn er ook om mensen te helpen. Maar uiteindelijk kan deze persoon, die zorgverlener, kan dat heel best zelf, hè?
Ja.
Ja, ja, ja.
Dus dat
ja, ja, ja. Maar het is wel heel praktisch als de huisarts dat dan wil doen.
Dat komt heel veel voor.
Ja, 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 ja.
Wat jij al zei, het wordt steeds meer, toch de huisarts kan het wel.
Ja.
En dan is het interessant om het te gieten in dat vraagstuk rondom regie, behandelaar, hoofdbehandelaar.
Ja.
Want omdat we dus bij regiebehandelaar... weet ik niet meer wie waarvoor verantwoordelijk is. Dus we moeten eigenlijk... Want die specialist ouderen zeggen... ja, maar jij bent de huisarts.
Ja.
Jij kan toch spoedbedden aanvragen.
Ja, zeg je,
dus
jij
het is volstrekt niet duidelijk...
Ja,
wie in zo'n situatie... dit
precies.
Nou moet doen.
Oh, Martine, dit is een hartstikke belangrijk... maar ook zo'n moeilijk onderwerp. Want we zien natuurlijk dat de zorg... zich erg aan het... professionaliseren is in de zin dat er steeds meer mensen een steeds kleiner stukje van de zorg pakken. Daar een dieptespecialist in hebben. Dus rondom patiënten, zeker de oudere mensen die vaak multiproblematieken hebben, zie je dat er een scala aan zorgverleners rond die persoon betrokken is. En wie is nou waarvoor? Nou, we hadden al in 2010 de handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerkende zorg. Die is in 2022 nog een keer vernieuwd. Alles wat maar zorg aanbiedt, KNMG, KNMP, de Vereniging voor Verpleegkundigen, GGZ, alles heeft dat.
LAV ook?
LAV, ja, dit valt onder de KNMG. Die heeft dat ook, het NIP. De vereniging van verloskundigen, tandartsen, alles. Ja. En dus daar staat ook, als je samenwerkt, dan moet helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar dan zie ik twee parallele wegen. Die handreiking verantwoordelijkheidsverdeling heeft dat al in zich. Maar dan heeft het Centraal Tuchtcollege gezegd, de lat heb ik te hoog gelegd met betrekking tot de hoofdbehandelaar. Ik ga de lat lager leggen. Ik introduceer nu het begrip regiebehandelaar. Maar dan wel even een paar dingen. De regiebehandelaar die ziet er in elk geval op toe, dan citeer ik even letterlijk uit de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege, die ziet erop toe dat de continuïteit en de samenhang van de zorgverlening aan de patiënt wordt bewaakt en waar nodig een aanpassing van de gezamenlijke behandeling in gang wordt gezet. Dus je moet als regiebehandelaar die adelaarspositie hebben. Maar die moet je dan ook wel gegund worden door die anderen. Want als de anderen zeggen, waar bemoei jij je mee? Doe jij nou gewoon jouw ding, ik doe mijn ding. Waarom moet ik aan jouw verantwoording afleggen wat ik doe? Ja, want we zijn natuurlijk allemaal in onze dingen. Dat er een adequate informatieuitwisseling plaatsvindt, is ook nog zoiets. Maar dat je de bedoeling, snappen we natuurlijk, jij en ik samen wel, dat je zegt, er moet er toch eentje zijn die een beetje overzicht heeft wie allemaal wat aan doen is en of dat een logisch samenhangend geheel wordt. Ja. Ja, en dat is dan de regiebehandelaar. Maar dan kom je aan het heel lastige punt. Als ik de regie moet kunnen pakken, moet ik ook doorzettingsmacht hebben. Dat ik zeg, nou, ik vind dit een heel raar verhaal dat jij zegt dat je dat doet bij de patiënt en jij dat. Kunnen jullie nou eens uitleggen aan mij als regiebehandelaar waarom dat volkomen logisch is dat jullie dat zo doen? Waarop terecht dan de eerste reflex van die andere is, waar bemoei jij je mee? Schoenmaken hou je bij je leest. Dat is mijn vakgebied. Nou, de pest is alleen dat het Centraal Tuchtcollege heeft gezegd dat dat moet, die regiebehandelaar. En dan gaat het over in gevallen waarin de aard en of de complexiteit van de behandeling dat mogelijk maakt. En als er dus meerdere personen betrokken zijn. En dat is natuurlijk vaak zo. Toen dacht hij, achter al die koepels die toch die handreiking verantwoordelijkheidsverdeling ooit hadden opgezet in 2010, die dachten, we gaan die weer eens even reviseren, nog even wat puntjes op de i zetten, en hebben meteen het regiebehandelaarschap daar ook maar weer ingezet. Die denken, ja, nee, wat moeten we het even goed neerzetten? En wat is nou de waarde of de status van die handreiking verantwoordelijkheidsverdeling? Het lijkt een slap document, hè? Een handreiking is zoiets van, nou weet je, als je het wat vindt, doe er je voordeel mee. Als je het niks vindt, leg je het naast je neer? Nee. Voor de Tuchtcolleges is dit een document waarvan ze zeggen, nou, alle koepels hebben dit belangrijk gevonden, dus die hebben dit als norm gesteld, dus hier toets ik u ook op. Dan denk je, ja, maar dat is de bedoeling niet. Ja, dat is natuurlijk wel de status van dit soort documenten. Dus dit vraagt echt naar het next level handelen met elkaar. Dat als je meer in die netwerkzorg, want dat is het toch, je zit als een netwerk, maar dat je ook verantwoordelijkheid jegens elkander hebt en ook jegens elkander verantwoordelijkheid aflegt voor wat je doet. Ja, dat zijn we helemaal niet gewend in de zorg, want iedereen doet zijn eigen ding. Ja, en wie heeft dan dat overzicht? Maar overzicht hebben, maar dan ook doorzettingsmacht hebben als regiebehandelaar, dat moet je wel gegund worden. Nou, dat is iets wat we van nature nog helemaal niet geïnternaliseerd hebben.
Nee, en de systemen zijn er ook niet naar.
Nee,
dus dat
absoluut
helpt
niet
mee.
Niet,
we
nee.
kunnen echt heel moeilijk met elkaar communiceren.
Het zou toch ook fantastisch zijn als jij een patiënt hebt dat je zo in het ziekenhuissysteem kan kijken. Wat is er nou als laatste bij je? Want de patiënt vertelt wel wat. Ja, maar de specialist zei ook nog. Zeg je nou, even in het dossier kijken wat de specialist heeft afgesproken. Want je krijgt lang niet altijd meteen de overdracht natuurlijk. Maar datzelfde geldt voor de labuitslagen. Dan word jij weer door de apotheker gebeld, de levernierfunctie. Denk je, holy moly, wat zou het toch fijn zijn als je zelf ook even in het labuitslag kon kijken.
Ja, dat begint nu
te
komen.
Ja, het begint een beetje te komen, maar het is allemaal wel historisch te verklaren. Maar het is heel wankel en dat is al net zijn van die lokale initiatiefjes. We hebben nog een wereld te winnen.
Ja.
Maar aan de andere kant, is het ook wel weer leuk dat je zegt, in onze samenwerking met al die zorgprofessionals die allemaal vergaand gespecialiseerd zijn, dat je toch een veel nauwere verbinding krijgt. Dat kan ook wel weer de zorg naar het next level trekken.
Ik denk ook, dat is heel positief om daarmee te eindigen, omdat dat, het is een heel mooi vergezicht.
Ja.
Het is voor mij, en ik denk ook voor de jonge huisartsen altijd wel, hè, dat is het nadeel van het tuchtcollege. Want hier is dus een heel systeem die dit bedacht heeft, ja, dat mooi is om dat met elkaar te doen. Inclusief LHV en NHG en al onze
koepels. Ja.
En wij in de praktijk denken, help, want die praktijk is daar nog helemaal niet op ingericht.
Precies. Ja,
en dat is de realiteit. Ja. En volgens mij, nou, het is een mooi vergezicht. Ja. Er worden wel veel initiatieven gedaan, ja, hoor, in Amsterdam ook. Maar het is gewoon praktisch ontzettend moeilijk.
Ja, en weet je, dan ben je als huisarts op een gegeven moment ook dat je denkt, ga nu over tot de orde van de dag. Ik heb mijn patiëntenzorg en de dag is vol. En de week is vol. En het is het beste met benen, hoor. Want dit was het voor deze week. Ja, toch?
Ja.
En daar heb je gewoon ook veel meer ondersteuning bij nodig. Want de overheid roept wel integraal zorgakkoord. Hè? Ja, denk je, prachtig. Denk je, ja, en hoe dan?
Ja,
want je dag is ook maar beperkt. En je hebt, dat zie je natuurlijk ook, naast je werk ook nog een privéleven. En dat vinden wij met z'n allen in deze tijd ook een heel belangrijk en groot goed in ons leven. We gaan niet meer 24/7 aanstaan alleen maar voor het werk. En dat moeten de overheid en de tuchtcolleges natuurlijk ook realiseren. Die kunnen allemaal wel eisen stellen van, en dan moet dit en dan moet dat en dan moet dat. Dan denk je, en dat allemaal in die beperkte hoeveelheid tijd. Ja. Maar goed, the journey of 1,000 miles begins with the first step.
Ja. Dank je wel. Heb jij als laatste nog een tip voor de huisarts in opleiding?
Ja, ik zou zeggen, mensen, bedenk, je wil huisarts worden. En dat is volgens mij een van de mooiste beroepen ter wereld. En ga, daal af naar je doktershart en wees vooral dokter voor je patiënten.
Dank je wel voor dit gesprek.
Dank je wel voor jouw mooie vraag, Martine. Ik vond het een genoegen om deze podcast met jou te maken.
Dank. Ik ook. Met jou.